wil vanmorgen met u lezen uit de Bijbel. En vanmorgen wil ik het doen aan uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Colosse. Dus de eerste Colossense brief. Ik bedoel Colossense brief, het eerste hoofdstuk. Als u Bijbel bij heeft, is het fijn als u meeleest. Colossense hoofdstuk 1. Naar de Filippenzen. Heb je hem? Heel goed. Colossenzen 1, vers 1 beginnen we. Van Paulus. Door Gods wil apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus aan de heiligen in Colosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader. In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarvoor heb ik gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, want de dag dat we dat gehoord hebben, we vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Tot zover het gedeelte van vanmorgen. 2 weken geleden, voor degenen die er waren en ze misschien nog kunnen herinneren, heb ik gesproken over geloof alleen. Aanleiding van hervormingsdag, 500 jaar reformatie, heb ik daarover gesproken, dat het een van de 5 ontdekkingen was die Luther heeft gedaan en waar we ook zelf nog steeds eigenlijk ook veel uit halen. Dat het niet om al onze werken gaat of allemaal dingen die hoe mooi ook we kunnen doen, maar dat het begint bij geloof alleen. Alleen het geloof kan ons bij God brengen. En eigenlijk heb ik daar een voortzetting over gedaan. Het is misschien niet iedereen opgevallen met de afgelopen gemeentevergadering. Dat ik over gesproken heb over het geloof van Abraham. Ik vond, hij wordt niet voor niets een geloofsheld genoemd, maar we hebben eigenlijk heel mooi gezien van hoe eigenlijk grote beloften eigenlijk aan hem hebben gedaan zijn. En dat hij eigenlijk bijna niks van heeft gezien. We hebben nog gekeken naar de sterren. Hè, hier alles donker gemaakt. En met elkaar gezien van, ja, maar wat heeft hij er eigenlijk van gezien? En toch ging erop staan en omarmde hij eigenlijk helemaal. En was hij daar met vallen opstaan een voorbeeld voor ons. En dat thema geloof ik eigenlijk vandaag daar verder mee over gaan. En een ander aspect eigenlijk over uitdiepen. Naar aanleiding van de eerste van de brief aan de Colossenzen. Want als dat kunnen we zeggen, geloof alleen. We kunnen Abraham als voorbeeld nemen. Van ja, die vertrouwde daar helemaal op, terwijl hij eigenlijk niks zag. Maar wat geloven we nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk geloven? Toen ik daar voor een week voor mezelf over nadacht. En dan kan je voor jezelf allerlei dingen opschrijven. Dan kwam ik uiteindelijk bij deze brief en dacht van, hier staan wel eigenlijk ontzettend mooie dingen in wat geloven eigenlijk betekent. En waarin Paulus ons meeneemt. Er zijn ook wat mensen die zeggen van, ja, is die brief wel echt van Paulus? Want die een heel ander onderwerp aanspreekt dan in de andere brieven. Ja, bijvoorbeeld de brief van Efeze, dan zie je dat hij heel erg over de gemeente spreekt en de gemeente van Christus. Maar hier in de Colossensebrief brengt hij eigenlijk Jezus Christus heel erg naar voren. Stelt hij Jezus Christus centraal en wat dat eigenlijk betekent. En dat was belangrijk voor de gemeente in Colosse. Colosse, een gemeente die door Epaphras waarschijnlijk gesticht is, Paulus niet geweest is, maar wel weet wat er speelt. En hij schrijft daarom deze brief aan hen. Brief met lof daarin, maar ook dat hij weet dat er ook problemen zijn in de gemeente. En dat is ook logisch. Het zijn jonge gemeentes en die worden wat heen en weer geslingerd. Ook deze gemeente heeft last van allerlei dwaarleerlingen die de gemeente eigenlijk ook binnen sluipen. Het zijn eigenlijk drie dwaarleerlingen die op dat moment eigenlijk in de gemeente spelen. En dat is de Griekse wijsbegeerte die er eigenlijk nog steeds doorspeelt. Nou ja, dat is op zich niet zo gek in zo'n plek. Er zijn mensen ook gekomen, daar is ook een stuk Joods fetischisme binnen geslopen. En ook een stuk mystiek is er binnengeslopen. En op de een of andere manier probeert ze het allemaal met elkaar te vermengen. En blijft eigenlijk niet de Christus over die er eigenlijk in moet zijn. En Paulus, en zeker in dit eerste hoofdstuk, probeert hij eigenlijk heel erg krachtig neer te zetten wat het nou betekent. Wat ons geloof nou in Jezus Christus is. En het komt eigenlijk tot een hoogtepunt in dit hoofdstuk. In de versen 19 tot met... vanaf vers 15 tot en met 20, waar hij een hymne, een lied, ook schrijft. Sommige mensen denken dat het een bestaand lied geweest is die hij gebruikt heeft. Anderen zeggen van, misschien heeft Paulus het lied zelf wel gecomponeerd, we weten niet precies, maar het wordt wel heel erg duidelijk dat dit een lied is in het Grieks. En daarom, als je de nieuwe bijvertaling hebt, valt het ook op, is het wat anders ingedeeld dan de gewone tekst, om ook daarin duidelijk te maken van, hier is eigenlijk niet zomaar een stuk tekst, niet zomaar een brief, maar hier staat eigenlijk een lied. Ik heb nog gezocht van de week of het iemand ook nog een keer op muziek heeft gezet. Dat is tot heden nog niet gebeurd. Dus als we nog een componist onder ons hebben die zegt van nou, is dit daar nog een uitdaging in? Maar Paulus probeert hun dat duidelijk te maken en daarin ook ons. Dus daarin denk ik van dat is mooi om vanmorgen ook daar met elkaar bij stil te staan. Maar eerst ook het positief wat Paulus hierin noemt. Hij heeft over de gemeente gehoord, hij is er nooit geweest. En ik vind het zo mooi wat er staat, moet even meelezen, vers 4. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief heeft, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Ik vind het zo mooi omdat het eigenlijk ingaat tegen onze tijdsgeest en wat je soms veel mensen hoort zeggen. Als je mensen over geloof vraagt, dan gaat het van ik geloof en dit en dit en dat. Maar hier wordt niet alleen, hij roemt die gemeente niet alleen omdat ze in Christus Jezus geloven, maar ook omdat ze alle heiligen lief hebben. Nou, dat is nogal een uitspraak. Als we nou zouden zeggen, nou we hebben alle broeders en zusters in de baptistengemeente lief. Nou ja, we hebben sommige broeders en zusters in de baptistengemeente lief die... Wij goed mee kunnen opschieten. Daar zou iedereen zijn handtekening onder zetten, toch? Als ze zegt, we hebben alle heiligen lief. Wauw. Daar is wel iets in het geloof gebeurd bij hen. Want kunnen ik allemaal wel mensen opnoemen of in onze gedachten noemen waarvan ik denk van, nou, het is misschien wel mijn broeder of zuster, maar lief hebben gaat wel ver. Toch staat precies op wat geloven betekent. Als we zeggen dat wij in Jezus Christus geloven, dan is dat niet alleen iets individueels, maar is het ook meteen iets gemeenschappelijks. En daar ben ik nog steeds een voorstander, en dan mag je me op bekritiseren of wat dan ook, dat als iemand bij ons in de gemeente gedoopt wordt, ook automatisch lid wordt. En dan gaat het me helemaal niet om dat iemand op een papiertje staat of wat dan ook, maar het gaat me om die waarheid die er eigenlijk achter zit, dat we zeggen van, als wij met elkaar herkennen dat iemand een broeder of zuster is, dan is dat geen voorbijganger of een voorbijgangster, maar die hoort bij ons en wij dragen verantwoording voor haar of hem en diegene ook voor mij, voor ons. We zijn daarmee aan elkaar verbonden. En niet alleen binnen de gemeente, ook buiten de gemeente. Of het nou de Unie is of wat dan ook, alle christenen bij elkaar horen elkaar lief te hebben. Mooi hoe Paulus dat ontdekt in de gemeente waar hij nooit geweest is. Zeg maar, dat is bij jullie gebeurd. Ik heb gehoord dat jullie in Christus Jezus geloven en alle heiligen lief hebben. Ze geloven in Christus Jezus. En ik geloof dat die, juist vanwege die mystieke en Grieks gedachten die er ook naar boven komen in Griekenland, juist die twee dingen ook bij elkaar houdt. Dat ze ook bij elkaar horen. Die zijn niet van elkaar los te scheiden. Want het is Jezus die geboren is inderdaad hier op aarde, maar die er altijd al was en altijd zal zijn. En hij is de Christus, de Messias, de Verlosser. Hij is de Messias die voorspeld is, want dat betekent Christus. En dat werd hij niet op een gegeven moment, dat was hij altijd al. Want hij was al de Messias in de hemel, want hij was het over wie al de profetieën gingen die verspreid waren. Hij was de Messias hier op aarde, want dat was de vraag die steeds gesteld werd. Bent u nou de Messias? En als je goed naar Jezus' woorden luistert, dan kan je niet anders dan ja op zeggen dat hij de Messias uit het Oude Testament is. En hij is de Messias tot in alle eeuwigheid. Paulus houdt het hier heel bewust bij elkaar. Want we hebben gehoord dat u in Jezus Christus gelooft en alle heiligen lief hebt, omdat u hoopt wat in de hemel voor u gereed ligt. We krijgen wel eens als verwijt dat we soms als christen te veel alleen op de toekomst gericht zijn, maar dat je ook hier op aarde moet geloven. Nou, daar zit wel een punt in. Maar je moet ook de gemeente voorstellen in die tijd. Een gemeente die vervolgd werd, een gemeente die het zwaar had, die het moeilijk had. Elk moment kon eigenlijk je leven eindigen. Dan is ook je grote hoop is dat je weet wat er gereed ligt in de hemel. Denk eens aan onze broeders en zusters in Somalië, in Noord-Korea, in Saudi-Arabië, in Iran. En noem al die landen op. Als die dat lezen, die zullen het inderdaad herkennen van ja, we geloven in Jezus Christus. Ook omdat we hopen op wat voor ons gereed ligt. Want naar de mens gesproken is hier op aarde misschien niet eens zoveel. Heel goed dat hij daar de aandacht zo op vestigt. En hij neemt hen eigenlijk ook mee vanuit die gemeente naar de wereldwijde gemeente. Hij zegt, ja, jullie hebben de hele, alle heiligen lief. En kijk maar eens in de wereld. En hij bedoelt natuurlijk de toenmalige bekende wereld. Hoe overal in de wereld het vrucht draait en groeit. En ook bij u. Ze leven een tijd dat ondanks alle verdrukking de gemeente van Jezus Christus groeit. En dan neemt hij hen mee van wat geloven eigenlijk betekent. Dan wil ik met u doorgaan naar vers 12. Hij zegt, geloven dat begint eigenlijk met dank te brengen aan God. En als je goed naar onze Vader luistert, dan zit dat ook daarin. Dat je eerst de lof en de eer aan God brengt. Breng dank, breng samen met ons vreugde en dank aan de Vader. Want hij is het die ons in staat stelt om dat bij hem te horen. Hij is het die ons in staat stelt om in het licht te komen. Hij is het die ons heeft gered uit de macht van de duisternis. En als je christelijk opgevoed bent en altijd in de kerk komt, is het misschien nog wat moeilijker om dat onderscheid soms te maken en te vatten. Maar dat is het wel. Je bent gered uit de duisternis. En misschien is dat wel heel erg geconfronteerd om deze wereld te zeggen dat je zonder Jezus Christus in de duisternis bent. Maar zo is het wel. Alleen in Jezus Christus kunnen we in het licht staan. Het betekent niet dat elke christen alles doet wat het daglicht kan dragen. Maar alleen in Christus Jezus kunnen we in het licht staan. En hij wil daar nog eens van bewust van. Hoe bijzonder het is dat je van het ene overgeplaatst bent naar het andere. Je bent niet meer in het duisternis, je bent in het licht. Dat is niet vanzelfsprekend dat je een kind van God bent geworden. En je kan niet anders dan met vreugde God de Vader daarvoor danken. En ook zijn zoon, want het is door zijn geliefde zoon gedaan. Die ons verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Vorige week nog gevierd met elkaar het heilige avondmaal. Bij in Arnhem, bij hier in Lelystad, op heel veel andere plekken ook. Misschien vinden sommige mensen het wel heel vanzelfsprekend. Dat je erover nadenkt. Maar wat een groot goed is, dat we vergeven zijn van onze zonden. Elke keer weer. Soms word je van jezelf wel eens zat en denk je van nou, daar ben ik weer. Maar bij God niet. Hij heeft ons vergeven van onze zonden. We mogen rein voor hem staan. Alleen genade. Alleen genade. En dan komt hij bij zijn loflied. Wat is ons geloof in Jezus Christus? Jezus Christus is het beeld van God. En het werkt eigenlijk in ons leven eigenlijk ook zo. Als je moet vertellen wie God is, dat je in God gelooft, waar kom je al heel snel op uit om iets over Jezus Christus te vertellen. Dat is het beeld van God. Daarmee is het meest zichtbaar eigenlijk geworden in ons leven. Natuurlijk, het Oude Testament vertaalt heel veel over God de Vader in. Er staat heel veel in wat heen wijst op Jezus Christus. Heel veel profetieën. Maar uiteindelijk wordt het concreet, het beeld wordt concreet in Jezus Christus. Beeld van God, de onzichtbare is hij. Het hele Oude Testament konden we God niet zien. En vaak wordt er wel naar gevraagd. We zien het leven van Mozes, we zien het bij Elia. Maar in Jezus Christus wordt hij zo zichtbaar voor ons als niet eerder. En niet alleen dat. Paulus zegt hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En met die term kan je de Bietenbrug opgaan. Is dan Jezus Christus dan toch geschapen? Dat is niet wat Paulus hier wil zeggen. Wat Paulus wil duidelijk maken, en was zeker voor die tijd eigenlijk ook wel heel erg belangrijk, dat hij de allereerste is van alles. Het is niet zo dat eerst de aarde geschapen is en dan Jezus Christus. Het is niet eerst de mens geschapen en dan Jezus Christus. Nee, voordat er maar iets was, het allereerste wat er was, wat er is Jezus Christus. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En niet alleen dat. Dat kan je nog heel afstandelijk zien. Maar dan komt hij eigenlijk ook naar ons en naar onze wereld toe. En was voor de toenmalige Griekse wereld, zeker de gemeente in Colosse, wel heel geschokkerend. Hij zegt, in hem is alles geschapen. En alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten, heersers en machten en krachtig. Alles is door hem en voor hem geschapen. Er leefde in Colosse een gedachte, een idee. Welkom. Neemt u een zitplaats. Er was daar eigenlijk een gedachte en een lijn. Dat alles wat geschapen is eigenlijk er niet zo toe deed. En dat je alles van het zichtbare maar zo veel mogelijk afstand van deed, dat eigenlijk verlost wordt. En hier wordt eigenlijk de hele schepping omhoog gedaan en geloofd prezen. En niet alleen dat. Er wordt eigenlijk ook laten zien dat alles door Christus Jezus geschapen is. En niet alleen door hem geschapen, maar ook voor hem geschapen is. En dat is niet alleen een loflied, maar dat heeft zijn uitwerking in ons leven. Alles is door hem geschapen. Als we terugkomen op die eerste opmerking die Paulus zei, dat ze alle heiligen lief hebben. En wij, misschien onze vraag is, hebben, ja, alle heiligen, wij zouden eigenlijk wel een sublijst willen maken. Dan laat hij eigenlijk zien, maar hoe kan jij nou een sublijst maken? Want iedereen is door God geschapen. Ik heb nog zo'n hekel aan hem. Of wat dan ook. Hij is geschapen door God. En je liet dat, je bent ook geschapen voor God. En dat heeft consequenties voor je eigen leven. Als je realiseert dat God je gemaakt heeft, dat je door God geschapen bent, en hij dan ook zegt, je bent voor hem geschapen, heeft dat zijn uitwerking op je leven. Kan je niet maar erop losleven of wat dan ook, of noem maar, dan moet je voor jezelf nadenken van hoe kan ik dan God ook eren in mijn leven. Daarom had ik die tekst als openingstekst uit 1 Thessalonicenzen 2 gelezen. Daar stond het ook mooi. Hij zegt, Paulus, wij hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Dus ik kan bijna zeggen, wat hij daar in 1 Thessalonicenzen 2 zegt, is het vervolg op wat hij eigenlijk hier zegt. Als je door Christus bent geschapen en voor hem, heeft het zo'n consequentie dat je tot eer van hem moet leven. Maar hoe doe je dat dan? Moet iedereen dan dominee en zendeling worden? Nee. Volgens mij heeft het gewoon zijn praktische uitwerking op je eigen leven. Of je nou op school zit, of op je werk zit, of thuis zit, of je nou ziek bent, werkloos bent, of wat dan ook. Dat je voor jezelf nagedacht, hoe kan ik tot eer van God leven? Ieder op zijn eigen plek, je hoeft niet eens echt wat te doen, kan je tot eer van God leven. Dat is zelfs onze opdracht. Je bent door Christus geschapen en voor Christus geschapen. En daarmee moet je tot eer van hem leven. En dat ga ik niet voor je invullen. Het is goed als je het voor jezelf en met elkaar eens over nadenkt. Hij zegt ook iets over de gemeente. Vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. We beleiden ook vaak met elkaar, dat hij het hoofd is. Maar dat moeten we ook steeds weer vasthouden. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Ook als de komende week gemeentevergadering hebben, het is goed om over allerlei dingen na te denken en ook plannen te maken. Dat is allemaal goed. Maar dat moeten we steeds doen, weer met ons, niet eens in ons achterhoofd, in het voorhoofd, dat hij het hoofd van de gemeente is. En dat als wij allerlei dingen bedenken, dat hij het ook wel eens ons kan leiden op een andere weg. Ik vind het nog steeds eigenlijk een mooi voorbeeld van wat er 2 jaar geleden gebeurd is. Waarin al onze beleidslijnen nergens iets opgeschreven dat we iets met vluchtelingen zouden doen. En ze kwamen op ons pad. En we geloven dat God dat op ons pad gebracht heeft. En we hebben het gedaan. Volgens mij werkt het zo om met elkaar ook beleid te maken. Maak beleid, daar gaan we voor. Als God ons iets anders op het hart geeft, God ons anders laat zien, dan willen we hem volgen, omdat niet ons beleid, niet de raad, niet wij als gemeente, wat dan ook het hoofd van de gemeente zijn, maar Jezus Christus is het hoofd van het lichaam en van de kerk. Het is mooi dat hij dat alle twee weer noemt. Hè? Hij had ook kunnen zeggen, hij is het hoofd van de kerk, punt. Nee, hij zegt, hij is het hoofd van het lichaam en de kerk. Daarmee wil hij nog een keer benadrukken eigenlijk hoe we aan elkaar verbonden zijn. Dat we met elkaar horen en dat we met elkaar gemeente zijn. En natuurlijk, soms lukt dat niet. En misschien voel je wel soms wel eens geamputeerd in het lichaam. Maar ook al voel je zo, betekent nog niet dat het zo is. Als je tot geloof bent gekomen, dan zit je vast aan de gemeente. Ook als je het niet voelt. En dan moeten wij met elkaar ons best doen om het weer wat meer aan elkaar te naaien misschien. Maar hij is het hoofd van de kerk, het hoofd van het lichaam. Een mooie hymne die hij schrijft. En Paulus wil de gemeente en ook ons opnieuw eigenlijk bewust maken hoe bijzonder het is dat je gelovig bent. Wat bijzonder is dat het Christus bent. Niet op een manier van, poeh, moet je mij eens kijken hoe goed ik ben. Nee, maar dat je bent doordrongen denkt van hoe bijzonder het is. Hij wil dan nog eens de nadruk leggen aan het eind van het hymne, dan van het eind van het lied, dan spreekt hij nog eens. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandgezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Wauw. Dat zijn woorden die je misschien voor jezelf weer eens moet onderstrepen. En misschien wel voor jezelf goed als volgende week keer weer avondmaal vieren, volgende maand. Voor jezelf als voorbereiding misschien nog eens een keer te lezen. Van wat het eigenlijk betekent, wat Jezus hier zegt. We waren van vervreemd, maar niet meer. Nu hoor je bij hem. En ook al heb je allerlei dingen verkeerd gedaan, nu ben je heilig, zuiver en onberispelijk voor hem. Het zijn van hetzelf niet. Alleen door Jezus Christus. Als je denkt dat je dan bent, dan motiveert Paulus ons nog een keer. Hij zegt, als dat zo is, als dat geloven naar het benen, als je dat lied wijsprekend mee kan zingen, als je ja erop kan zeggen, als je daar zegt, ja, ik ben inderdaad zo inderdaad tot geloof gekomen, ik sta nu onberispelijk en heilig van hem, dan zegt hij, moet je ook blijven geloven. Onbreekbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en aan alle schepselen door hemel verkondigd is. En waarom ik Paulus dienaar ben geworden. Hij spoort ons aan om te blijven geloven. Met andere woorden, geloven is niet een toestand. Geloven is een werkwoord en daar moet je je eigen mee aan de gang blijven gaan. Ik kan zeggen, het is hetzelfde als een relatie. Het voorbeeld heb ik ook wel vaker hier aangehaald. Maar je kan van elkaar houden en kan zeggen, ja, we zijn getrouwd, wij houden van elkaar, punt. Maar als je daar nooit meer wat aan doet, dan ebt het weg en uiteindelijk sterft het weg. Zo kan het met geloven ook gaan. Geloven, daar moet je actief mee aan de gang blijven gaan. Elkaar bemoedigen in het geloof. Daarom ook de ontmoeting straks belangrijk. Elkaar bemoedigen in het geloof, op de kring of op de Bijbelstudie, met elkaar de Bijbel lezen, zelf Bijbel lezen, te bidden met elkaar en elkaar aan te moedigen in het geloof. En hij zet er nog eens bij. Het moet onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Met andere woorden, je moet je daaraan vasthouden aan het evangelie. En niet aan allerlei andere dingen. Dat is iets wat concreet speelde in Colosse. Er kwamen steeds, bijna zou ik zeggen, golf van allerlei dwaalleerlingen over de gemeente heen. En ik had er nu drie al genoemd. Het was de Griekse Hellenistische wijsbegeerte die over hen heen zwapte. Het was het Joodse wetticisme. Het was het Oosten mystische wat er omheen, over hen heen kwam. En hij zegt, daar moet je niet aan toegeven. Daar moet je niet in meegaan en proberen allerlei dingen te vinden. Maar je moet aan het evangelie vasthouden. Dat is een keuze. En zo moet het bij ons ook. Misschien dat wij niet van die drie golven last hebben, maar van andere golven van dwaallering of gedachten en dergelijke. En Paulus spoort ons aan om met elkaar ons vast te houden aan het evangelie. Ik weet niet hoe het gaat, maar als ik zo dit eerste hoofdstuk met u gelezen heb en met u over nagedacht, word ik er ontzettend blij en het raakt me ook. Het mooie beeld geeft Paulus hier eigenlijk neer. En moedigt ons aan om samen met elkaar te geloven, samen dat geloof vast te houden en te zien wie hij is. Wat een wonder dat Gods Zoon Jezus Christus zo aan ons heeft kenbaar gemaakt. Wat een wonder dat we zo aan elkaar gegeven zijn en elkaar vast mogen houden. Wat een wonder dat we vergeven zijn. Laten we hem daarvoor danken en loven en prijzen. En ook vasthouden dat we dat ook in heel veel andere dingen ook zien. Amen.